Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Met aan tafel Elise van Alderen. Welkom.
Dankjewel, Mieke.
Artsseksuoloog en VVS en auteur van het boek Wellust.
Ja.
Ik vind het echt heel leuk dat je er bent. En ik kijk er heel erg naar uit. Want we waren eigenlijk de laatste in gesprek nadat er allerlei aandacht in de media was voor de Satisfyer en het succes van luchtdrukvibrators. En dat gesprek leidde eigenlijk toe om de essentie daarvan in een podcast te gaan bespreken. Want het is natuurlijk hartstikke leuk en inspirerend als wij het daarover kunnen hebben. Maar ik denk dat het eigenlijk nog veel relevanter is dat andere mensen ook dat soort gesprekken horen. En laat een podcast daar nou het perfecte medium voor zijn.
Ja.
Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik wil het heel graag met jou gaan hebben over eigenlijk de nuances van seksualiteit. En het belang van niet schreeuwend op de barricade staan. Juist om een verschil te gaan maken in die seksualiteit. En dit lijkt misschien wel tegenstrijdig aan ons werk. Maar juist in die nuance zit denk ik het belang van ons werk.
Ja, absoluut. Ja. Ben ik het helemaal met je eens.
Want zie jij jezelf als iemand die op de barricade staat?
Ja, in zekere zin wel. Maar ik sta vooral op de barricades voor gelijkwaardigheid. Ik richt me daarbij op seksualiteit. Niet omdat ik nou seks aan zich zo belangrijk vind. Ik vind vaak dat het veel te belangrijk wordt gemaakt.
Hey, heel fijn, dankjewel.
Maar omdat het voor heel veel vrouwen het meest beperkte deel is. Beperkende deel. Het deel dat van hen dat het meest in de schaduw staat. En mijn overtuiging, maar ook mijn ervaring in mijn praktijk is, als ik vrouwen begeleid met dat deel in het licht zetten, dat verspreidt zich automatisch over de rest van hun leven. Alle andere levensgebieden doen daaraan mee. En daarom vind ik het heel erg belangrijk dat seksualiteit niet wordt vergeten, maar ook dat er een totaal ander beeld komt van seksualiteit dan wat er nu in de samenleving wordt gecreëerd. Want dat is er wordt iets van seks gemaakt wat het helemaal niet is, denk ik, wat het ook niet hoort te zijn, wat de bedoeling is. Ja, dat mag je voor jezelf natuurlijk allemaal bepalen, maar in ieder geval het beeld wat er nu is, vind ik, is vooral heel erg beperkend.
Ja. Ja, en dat is inderdaad denk ik wel heel erg belangrijk. Dat voor die vrouwelijke seksualiteit gaan staan, dat moet wel op een hele zorgvuldige manier gebeuren. Want anders krijg je eigenlijk over 50 jaar dat er nog steeds een heel mistekenend beeld is van hoe seks eruit zou kunnen zien, moeten zien. Wat vervolgens alsnog beperkend werkt. En dan kunnen we nu met z'n allen op die barricade gaan staan. Yep. Maar dat gaat dus geen verschil maken dan.
Nee. Maar het ligt er denk ik aan met welke boodschap je op de barricade gaat staan en met welke worteling. Nou, mijn worteling en ook die van jou is heel stevig in de praktijk. Wij hebben honderden vrouwen gesproken die daadwerkelijk met seksuele problemen te maken hebben. Dus wij weten wat voor leed dat veroorzaakt, maar ook hoe divers en uniek die verhalen zijn. En het verhaal waarmee wij op de barricade gaan en zouden moeten gaan, is niet vanuit normen en waarden of hoe iets moet of hoort, maar de boodschap zou moeten zijn, zoek en vind het in jezelf, want daar is alles aanwezig.
Ja, en de diversiteit van mogelijkheden daarbinnen
is oneindig.
Ja. Ja. En jij, jij zit ook echt met jouw praktijk, zit je echt in een vrouwencentrum gebonden, een gezondheidscentrum voor vrouwen.
Ja.
Jouw boek Wellust gaat inderdaad ook echt heel erg over vrouwelijke seksualiteit.
Ja.
Nou zijn er natuurlijk absoluut verschillen tussen mannen, vrouwen, mensen in het algemeen sowieso hoe zij seksualiteit beleven. Maar er zitten ook een heleboel overeenkomsten. Wat maakt dat jij specifiek op die vrouwen zo zit?
Ik ga ervan uit eigenlijk dat seksualiteit gewoon voor iedereen hetzelfde werkt. Alleen het lichaam waarin dat tot uiting komt is iets is verschillend, maar ook daar is geen tweedeling in. Maar ik richt me op vrouwen omdat ik vind dat zij er seksueel gezien toch bekaaider van afkomen dan mannen. Ik zeg niet dat mannen niet beperkt worden, want dat worden ze absoluut. En die worden ook in een bepaalde doos gestopt waar prestatie en bijvoorbeeld een heel grote rol in speelt. Maar als ik gewoon kijk naar waar lopen vrouwen tegenaan, vind ik dat zij seksueel genot, maar eigenlijk het zich vrij voelen bij hun eigen seksualiteit en hun eigen lichaam, dat enorm wordt beperkt.
Maar moeten we daar niet ook de bedpartners in meenemen?
Uiteindelijk zeker wel. Ik ben ook begonnen met koppelbehandelingen. Maar ik merkte dat gewoon niet helemaal werkte. Omdat vaak ontstaat er een patroon van afwijzing bij de man en schuldgevoel bij de vrouw als er problemen op seksueel gebied zijn. En dat probleem bleef, of dat patroon bleef bestaan, waardoor zij niet alles op tafel legde. En hij eigenlijk ook niet. Dus vrouwen vragen dat wel eens in mijn spreekkamer van, goh, waarom kon mijn partner dan hier niet bij zijn na de intake? En dan zeg ik, kijk eens terug naar wat je mij verteld hebt. En had je dat allemaal ook verteld als hij hiernaast had gezeten? En dan zeggen ze nee. Dat is inderdaad waar. En dus alles komt op tafel. Ik kan de wortel op tafel leggen en het ze laten zien. En vervolgens begeleid ik vrouwen eerst zelf om die verbinding met hun eigen seksualiteit te gaan maken. Want die hebben ze, die hebben ze niet. En de seksualiteit is er natuurlijk wel, want die is onvervreemdbaar van jezelf. Maar de verbinding ermee is vaak verbroken voor vrouwen. En daardoor kun je eigenlijk ook niet die seksuele verbinding maken met een ander.
Dus dan moet je daar eerst in gaan investeren. Of tenminste, dat is hoe jij graag werkt.
Ja.
Dat je eerst daar aandacht voor gaat aan besteden. En op het moment dat dat wat sterker staat en ze daar ook wat meer ruimte mee durven in te nemen in de interactie met hun partner, dan pas zou het moment kunnen zijn om die partner erbij te betrekken.
Ja, en dat is heel mooi dat dat zegt, ruimte. Want dat is precies waar het over gaat. Want die ruimte die is er in een partnerrelatie vaak veel minder of niet voor een vrouw.
Of we hebben het gevoel dat die er niet is.
Ja, klopt. Ja. En door vrouwen eerst die ruimte ook in zichzelf te laten innemen, gaan ze dat vanzelf doen in de partnerrelatie. Dus lekkere seks, partnerseks is voor mij niet het doel van mijn behandeling. Het doel is dat vrouwen zichzelf gaan ervaren, want ze zijn het wel, maar dat ze zich gaan ervaren als seksueel compleet en onafhankelijk mens, wat ze ook zijn.
En dan zegt dat nog even niks in de mate waarop zij seks moeten ervaren of willen ervaren, of hoeveel prioriteit ze eraan geven, of in welke frequentie of intensiteit ze daar vorm aan geven.
Allemaal niet. Nee, dat mogen ze allemaal loslaten. Vinden ze ook heel fijn om los te laten. Want dat legt juist altijd heel veel druk, hoor ik heel vaak van vrouwen, dat ze daarmee bezig zijn. Dus, en doordat ze dat mogen loslaten, kunnen ze zich op zichzelf gaan richten.
Ja. Nou, wij gaan het hier zo nog uitgebreid over hebben. Ik heb jou gevraagd om 5 woorden te bedenken die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes.
Ja.
Yep. Ja, je mag hem gewoon naar je toe trekken. Je kwam helemaal.
Ja. Ja, helemaal goed. Zo beter?
Yes. Zo. Zou jij voor mij de 5 woorden kunnen beschrijven die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes?
Nu allemaal achter elkaar.
Ja.
Oké. Dat is zelfkennis, veiligheid, verbinding / intimiteit. Dat is 1 begrip. En dan ervaren beleven is ook een begrip. En lust en liefde samenbrengen is de 5e.
Ja. Zijn dit de woorden die voor jou vanuit jouw werk als privépersoon hetzelfde zouden zijn?
Ja, voor mij zijn dit universele waarden.
Ja. En hoeveel van jou als privépersoon neem jij mee jouw werk in?
Ja, Ik denk alles. Want dat is voor mij wie ik ben. Ik neem wie ik ben mee mijn werk in. Ik speel niet de rol van de therapeut of van de seksoloog. Daar hoort dit bij. Daar hoort ook zeker bij een oordeelsvrijheid en een openheid voor naar de ander toe.
Want hoe denk jij over het delen van stukjes van jezelf ter behoeve van de behandeling?
Dat doe ik in principe niet. Omdat daar zijn een paar dingen voor mij belangrijk in. Het eerste is dat mijn seksualiteit deel ik met iemand anders. En die is daar op dat moment niet bij. Dus dan kan ik ook niet vragen, goh, vind je het goed als ik dit vertel? Dat speelt mee. Het tweede wat meespeelt is dat ik kinderen heb. Dat ik niet wil dat zij via of op een andere manier over informatie over mij komen, die ik ze misschien liever zelf had verteld, maar waar wij nog niet aan toe zijn gekomen in onze opvoeding. En het derde wat meespeelt is dat wat ik kan zeggen kan worden opgevat als norm, omdat ik als een soort expert dan gezien word of die positie dan inneem. Waardoor vrouwen gaan denken dat het zo hoort of moet. En dan wordt er vervolgens weer een nieuwe beperking gecreëerd, want ik vind dat nooit juist iets moet of hoort. Dat mensen dat helemaal voor zichzelf mogen en moeten bepalen. Dus daarom deel ik eigenlijk nooit iets in mijn behandelingen, maar ook niet in de media bijvoorbeeld. Ik vind mijn eigen seksualiteit heeft in die zin, behalve de algemene termen die ik net noemde, die universeel zijn, maar hoe ik die verder vormgeef, dat is voor mij, net als ieder ander ook mag beslissen, dat voor haar of hen is.
Ja, en dit laatste, ik denk dat wel een hele belangrijke is. Want ik krijg best wel vaak de vraag of feedback over dat ik niet zo heel veel over mezelf deel. Wat ik nou ergens van vind of hoe ik dingen ervaar. Nou denk ik dat ik tussen de regels door heel veel dingen deel. In ieder geval voor mijn gevoel al heel veel. Maar precies dit, weet je, andere mensen die moeten hun eigen norm kunnen vormen. En op het moment dat jij iemand in behandeling krijgt en die heeft jou ergens iets horen zeggen over hoe jij zelf dingen ervaart, dan kan het best wel zijn dat bijvoorbeeld heel erg normaliserend werkt of intimiderend werkt. Of dat een van de onderwerpen waar ik vrij regelmatig over praat, is in ieder geval over relatievormen. En dat op het moment dat er dan iemand bij mij in behandeling komt en de een die wil wel meer vrijheden binnen de relatie en de ander die vindt, ja, die heeft daar heel veel moeite mee, dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat diegene die er veel moeite mee heeft zich onprettig bij mij voelt of onveilig bij mij voelt of dat hij het gevoel heeft dat hij al 1-0 achter staat, omdat ik daar ideeën over heb. Iedereen moet daar als het ware een eerlijke kans krijgen om gehoord te worden en gezien te worden in diens behoeften. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit hoe die van ons zijn.
Ja, klopt. Ben ik het helemaal mee eens.
Ja. De 5 kutkeuzes. Dus je moet kiezen. Intimiteit of seksualiteit?
Ja, seksualiteit is een vorm van intimiteit.
Ja, maar je moet kiezen. Intimiteit of seksualiteit? Want er zit ook een verschil in. Handje vasthouden is geen seks.
Handje vasthouden is geen seks. Nee, maar seksualiteit is wel intimiteit. Dus voor mij, nou, dan kies ik intimiteit, want daar zit seksualiteit bij.
Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
Ja, jeetje. Nou, nooit meer. Ik vergeet het steeds. Ik moet zeggen wat ik het liefste wil. Hè?
Ja, of, nou ja, dit is ja het is zeg maar een soort van kiezen maar tussen twee kwaden.
Ja, ja, nee, dan ga ik toch wel voor die relatie.
Nooit meer een relatie?
Oh nee,
nooit meer seks. Nooit meer seks. Goed verhaal. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
Strikte monogamie.
Verleiden met woorden of verleiden met bewegen?
Bewegen.
Schrijven of spreken over seksualiteit?
Schrijven.
Ja. Hey, dan heb ik 5 stellingen. Door heel hard op de barricade te roepen dat vrouwen een orgasme moeten krijgen, mis je de aansluiting met een grote groep die juist met bewuste aandacht hun orgasme moet onderzoeken.
Ja, daar ben ik het zeker mee eens.
Wat vind je van de orgasmekloof?
Ja, dat die daar is heel erg tekenend. voor hoe wij seks, het beeld van seks in onze maatschappij. Dat het vooral gericht is op het mannelijk seksueel genot. Dus daar ligt zeker. Daar ligt zeker iets wat opgelost moet worden, maar niet alleen door vrouwen. Ja, niet door te zeggen, ja, dan moeten jullie maar meer gaan klaarkomen. We dichten die orgasmekloof ook als mannen minder gaan klaarkomen. Als we die druk van het orgasme überhaupt gaan afhalen. Want genot draait om zoveel meer dan alleen om het orgasme. En als je het van die paar seconden moet hebben, is ook een beetje jammer. Ja, dus een orgasme aan zich staat niet eens gelijk aan genot. Je kunt ook ongewild een orgasme hebben. Dus ja, dus die, ik vind de orgasmekloof is belangrijk om te adresseren. Maar vooral dat we gaan kijken naar wat zijn de onderliggende mechanismes die maken dat die orgasmekloof er is. En wat kan er gedaan worden in de maatschappij? Dus niet een druk leggen op vrouwen, maar wat kan er gedaan worden in de maatschappij om die orgasmekloof teniet te doen?
Ja, en dat gaat dan, als ik jou zo hoor, niet alleen over het vergroten van het aantal orgasmes dat vrouwen krijgen. Maar juist ook het veranderen van dat perspectief op de betekenis van een orgasme. Op het belang van een orgasme.
Dat, ja. Maar ook de manier waarop men denkt dat een man en een vrouw seks met elkaar moeten hebben. Dat ze nog steeds die penis en vagina seks. En dat leidt tot steeds tot voor mannen wel tot orgasme. En voor de meeste vrouwen niet. Omdat de lekkere stimulatie van de clitoris is gewoon heel lastig op die manier.
Ja.
Dus dat draagt ook zeker bij. Maar waar het mij vooral om gaat, is dat vrouwen de keuzevrijheid hebben. Daarin zit je autonomie tussen, oké, nu wil ik klaarkomen, nu weet ik wat ik moet doen of vragen en dan gebeurt het. En nu wil ik het niet, maar dat is ook prima. Hè? Dus dat die keuzevrijheid er is. En die is er vaak voor vrouwen niet. Voor mannen overigens ook vaak niet. Hè? Want dan is het toch vaak iets wat wel moet. Of waar de race naartoe gaat. In het beeld van hoe man-vrouw seks geschetst wordt.
Ja, en denk je ook dat daar meer aandacht voor mag zijn voor hoe dan zo'n orgasme bereikt wordt? Want er is inderdaad in het gesprek wordt er dan ook heel snel naar de man gewezen. Ja, jullie moeten het op een andere manier doen. Maar er zijn natuurlijk meerdere manieren dat als je dan dat orgasme wil bereiken, waarop je dat kan bereiken. Moet jouw bedpartner daar verantwoordelijk voor zijn? Of mag je dat ook zelf doen? En voelt het dan als, maar ik heb het zelf moeten doen. Dus eigenlijk telt die niet helemaal in het dichten van die kloof, als het ware. Wie is daar verantwoordelijk voor?
Ja, ik vind je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen orgasme. Iemand anders kan je ook helemaal geen orgasme geven. Of je kunt dat niet krijgen van iemand anders. Dat doe je zelf. Hè? Je klaarkomen doe je zelf.
En door.
Dat gebeurt als je seksuele opwinding hoog genoeg is en de stimulatie van je clitoris op een lekkere manier gebeurt. Bij vrouwen, die twee dingen zijn belangrijk.
Eigenlijk is het heel simpel, hè?
Het is heel simpel, ja.
Ja, de voorwaarden is wel adequate stimulatie. Fysieke stimulatie en de opwinding in je hoofd.
Ja, in je lijf eigenlijk. Ja, dat voelen, die opwinding voelen. En dat voelen, dat is wat heel veel vrouwen moeilijk vinden. Opwinding voelen en ook voelen welke stimulatie je vervolgens waar je naar verlangt. Ja, en daar een keuzevrijheid in hebben, dat is voor mij belangrijk. Dus als het altijd is dat jij het zelf doet omdat je partner het niet wil of niet kan, terwijl jij dat wel graag zou willen een keer, dan ligt daar wel iets wat je zou kunnen ontwikkelen. Als je het altijd zelf doet en je hebt er geen probleem mee, ja, wat is dan het probleem?
Ja, dan hoef je er ook geen probleem van te maken.
Nee.
En dan hoef je ook niet, als er dan zo'n gesprek wordt gevoerd over de orgasme te kloven, hoef je ook niet ineens te denken, oh ja, shit, maar ik doe het altijd zelf, dus het telt eigenlijk niet.
Nee.
En mijn partner moet dit ook kunnen.
Ja, ik vind dat sowieso heel raar dat we, hoezo telt het? Dat zeggen we bij mannen toch ook niet, dat orgasme telt niet.
Nee, dus je hebt het laatste stukje zelf gedaan.
Ja, dus er worden zoveel dingen aan vastgehangen.
Eigenlijk is dat wel heel gek, hè? Ik zie even, ik kan nogal visueel ingesteld zijn. Dus ik zie maar ik zie dus nu eventjes voor me. Als je het bijvoorbeeld hebt over dat je een vrijpartij hebt en er is dus penetratieseks geweest, maar de man wil niet in de vrouw klaarkomen, dus die maakt het zelf nog eventjes bijvoorbeeld af. En dat dan dus eigenlijk niet gezien zou worden als echt orgasme. Want als je als vrouw in eerste instantie, als er penetratieseks is en vervolgens stimuleer je jezelf nog eventjes. Ja, dat wordt ook niet gezien als echt orgasme, want dat is niet door je partner tot stand gekomen.
Ja, dat is weer zo'n dubbele standaard. Ja. Hè? En die zijn er ontelbaar veel als je erop gaat letten.
Ja, en daarmee, want het is natuurlijk ook super makkelijk. Ik word er altijd een beetje giftig van als ze zeggen van ja, that's the patriarchy. Want hierin denk ik, nou, ik weet niet wat het is, wie het is die hier aan bijdraagt. Want volgens mij zijn er heel veel mannen. Ik snap dat we het lekker over man-vrouw contacten hebben hier. Maar heel veel mannen die zouden het heerlijk vinden als ze niet die verantwoordelijkheid voor dat orgasme hoeven te dragen. En dat ze gewoon een bedpartner hebben die zeggen, weet je, dit is het. De opbouw doen we samen. En dat hele laatste stukje, dat maakt helemaal niet uit wie dat doet.
Ja, maar dat is wel, daar speelt natuurlijk wel het patriarchaat wel eens een deel een rol in.
Waar mannen het slachtoffer zijn van.
Ja, zeker. Maar ik denk ook niet patriarchaat. Ik denk dat heel veel mannen daar ook gewoon
helemaal het voorwerp van zijn.
Ja, het is maar een klein deel van de mannen. En die verpest het voor de rest van de en dus voor de vrouwen, maar ook voor een heel groot deel van de mannen.
Ja.
Dus dat het patriarchaat is niet anti-man zijn of zo. Het is anti-patriarchaat zijn. En dat zou iedereen moeten zijn, want het legt alleen maar beperkingen op.
Ja, en in deze dus ook. En daar zit, vind ik altijd zo lastig. Want er zijn, jij hebt nu natuurlijk ook, ook met je boek, het gaat heel erg over vrouwelijke seksualiteit. En ik blijf dat ergens dan lastig vinden. Want dan denk ik, jeetje, maar die mannen.
Mm-hmm.
Die mannen.
Ja.
Waar blijven die dan?
Nou, bij deze een oproep dat iemand anders daar een boek over schrijft.
Wim Slabbink heeft een boek geschreven. Maar dat heet dan ook wel weer waarom mannen geen seksboeken kopen.
Oh. Ja, dus dat houdt je het een beetje mee. Is dan niet wel met de titel
ja, maar
dan?
Ja, wel, het wel maar op een hele leuke niet, manier. Maar het is wel op een hele leuke manier. Okay. Het gaat dus echt over mannelijke fabels. Over fabels in de mannelijke seksualiteit. Dus voor mannen is dat wel echt een hele leuke om te lezen. Ja, maar ik denk inderdaad dat het gewoon wel goed is om je te beseffen dat juist die grote groep mensen die het nodig heeft, dat er aandacht is voor hun genot, voor in ieder geval mogelijkheid hebben tot het krijgen van een orgasme zonder dat dit dus het doel hoeft te zijn. Want er zijn eindeloze heerlijke vrijpartijen zonder dat daar een orgasme bij komt kijken. Of in ieder geval geen piekorgasme. En juist die mensen die zijn erbij gebaat om die één-op-één aansluiting te vinden. Om de gesprekken mee te voeren. In plaats van dat ze alleen maar horen in de media. Oh, kennelijk moet ik dus klaarkomen.
Ja, en ook nog heel snel
en
makkelijk graag.
Ja, ik moet het ook nog allemaal beheersen.
Ja, want het gaat allemaal al moeilijk bij vrouwen. Dus dan, als je met die instelling begint, dan wordt het hem natuurlijk niet.
Ja, maar misschien is dat ook nog wel mooi inderdaad voor om de gesprekken, om als gesprek gaande te gaan houden. Van ja, maar je bent in eerste instantie inderdaad verantwoordelijk voor je eigen orgasme als je er eentje wil krijgen. Dus die verantwoordelijkheid kan je helemaal niet bij de ander neerleggen.
Gelukkig
maar
niet.
Dan moet je wel kunnen voelen. Ja. Je moet kunnen voelen wat er in je lijf gebeurt. Je moet het willen, je moet het durven, je moet ervoor open kunnen staan, je moet het loslaten. Je moet je kop erbij hebben. Dat zijn allemaal dingen waar je partner niet zoveel mee kan. Dat zijn dingen waar je zelf verantwoordelijk voor bent.
Ja, zeker. Maar dat begint bij het weten. Want seks wordt vaak neergezet als iets wat je doet. Maar je kunt inderdaad zien, oké, die mensen zijn seks aan het hebben, maar het is een beleving, het is een ervaring van genot. Dus, en daar gaat het om. Dus als jij denkt dat seks puur mechanische handelingen zijn, ja, dan wordt het een heel ander geheel dan wanneer je ervan uitgaat dat het een beleving is, een ervaring. Ik vind het ook zo frustrerend dat in de medische wereld is heel vaak de vraag, bent u nog seksueel actief? En daar moet het helemaal niet over gaan. De vraag zou moeten zijn, geniet je van seks als je dat zou willen? Want dat iemand seksueel actief is, vooral bij vrouwen, zegt dat helemaal niet of ze ervan geniet. Heel veel vrouwen hebben seks waar ze helemaal niet van genieten.
Ja, nou, dan daar gaan we het straks nog eventjes over hebben. Dus die ga ik heel even parkeren daar.
Ja, is goed.
Volgende stelling.
Okay.
Om de gehele diversiteit van seksualiteit te belichten, moet je in elk gesprek juist de nuance aanbrengen.
Oeh. En wat bedoel je met nuance?
Dat het niet altijd zwart of wit is.
Oh ja, zeker. Dat is het nooit. Nee. Het is, ja, het is zo divers als er mensen zijn. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dat is juist zo mooi eraan. Maar het niet mooie eraan is dat mensen dat heel vaak zelf niet zo ervaren. Dat ze hun eigen verhaal niet waarderen voor wat het is. Maar juist denken dat er iets mis is met hun eigen verhaal.
Ja, en dat is eigenlijk zo gek. We hebben dus met zoveel dingen willen we accelereren, willen we opvallen, willen we anders zijn, willen we iets bijzonders neerzetten. En met seks willen we vooral allemaal maar normaal zijn.
Ja.
We willen vooral niet buiten dat maatschappelijke beeld, dat sociaal geaccepteerde beeld.
Ja.
Daar willen we absoluut niet buiten vallen.
Nee.
Terwijl dat daar gebeurt de magie vaak.
Ja. Ja, en normaal bestaat helemaal niet. En dus abnormaal ook niet. Het is maar net wat je er zelf van maakt.
En natuurlijk zijn het op het spectrum, zie je wel bepaalde uitingen van seksualiteit meer of minder.
Ja.
Maar het past er allemaal bij.
Ja. Ja. Dat is niet dat het dan abnormaal is.
Nee, en dat vind ik dan zo bijzonder en zo zonde. Want juist in die dingen waarvan mensen dus denken, oh, dit is vast een beetje gek of ik ben hier vast de enige in. Nou, ten eerste, je bent nooit ergens de enige in. Ik weet niet of jij het wel eens tegen bent gekomen dat er iemand was die jou iets vertelde waarvan je dacht, nou, dit heb ik echt nog nooit gehoord. Of dit verbaast mij in dusdanige mate. Dit is absurd.
Nee,
dus,
nee, zelf denken ze dat wel.
Ja, ja. Ja, omdat er zoveel schaamte omheen zit, zoveel ongemak. Maar het meest jammere daarin vind ik dat juist in die dingen schuilt vaak de meeste opwinding. Als ze daar uiting aan durven te geven, als ze daarin mee durven te gaan.
Ja, ja. Ja, dat klopt.
En dat is zo zonde.
Ja, want dan beperken ze dus zichzelf heel erg.
Ja. Wat is voor jou dan het belang van die nuance aanbrengen? Waarom doe jij dat in de dingen die je doet? Dingen die je bespreekt?
Om weg te nemen. De meeste vrouwen die zich bij mij melden, hebben ten diepste de overtuiging, er is iets mis met mij. Ze melden zich met, ik heb geen zin of pijn of mijn orgasme lukt niet. Maar diep daaronder zit de overtuiging, er is iets mis met mij. Ik klop niet. Ik ben stuk. Ik ben niet normaal. En voor mij gaat die nuance heel erg om vrouwen meegeven dat er niks mis is met ze. Helemaal niks. Iedereen is gewoon zoals die is. En dat is helemaal oké. En dat is het startpunt. En als dat dan je startpunt is van je zelfverkenning en van je seksualiteit weer gaan ontdekken, dat is een heel ander startpunt.
Ja, in plaats van er is iets kapot wat gemaakt moet worden.
Ja, klopt.
Ja, gewoon beginnen bij, nou, er is helemaal niks mis. En de manier waarop jouw lichaam nu reageert of heeft gereageerd, is eigenlijk heel logisch als je kijkt naar hoe seks zich heeft gevormd of hoe het nu zich afspeelt in de relatie met je partner.
Ja, ja, en ook wat je daarbij voelt. Dat mag er ook allemaal zijn. Ja. Als je begint met je eigen gevoel te veroordelen, ja, dan ben je, wat heb je dan?
Ja, ik vind ook zo mooi dat als je dan, zeker in zo'n beginfase, dan hebben ze natuurlijk ook nog niet altijd de woorden voor de dingen die ze ervaren. Of ze voelen zich toch wat teruggehouden om dingen uit te spreken. En als je dan gewoon een wat bredere theorie voorlegt bijvoorbeeld. En dat ze dan daar zo op aanhaken, dat zo resoneert. En dat ze dan ook echt denken, wow, ja, maar dit is precies wat er gaande is. En ja, op het moment dat je dan beseft van, ja, maar je bent hier dus niet de enige in.
Ja, dat is, er ja, zijn, dat is zo fijn.
De reden waarom ik dit kan vertellen is omdat dit dus gebeurt.
Ja. Ja, en dat hebben we niet ergens gelezen, maar dat weten wij van al die gesprekken met al die vrouwen die zo eerlijk tegen ons hebben durven zijn.
Ja, en aan de andere kant, als het wel ergens geschreven staat, dan staat het daar geschreven op basis van ervaringen van meerdere mensen.
Klopt.
Dus ook dan ben je dus niet in je eentje.
Ja, ja. En dat vind ik het mooiste ook van mijn werk. Ik vind niet eens werk, maar van wat ik doe, is dat vrouwen die gaan weg met opluchting en hoop. En als je iemand hoop kan geven, dat is toch het mooiste wat er is.
Ja. Ja, maar die hoop moet je natuurlijk ook hebben. Hè?
Precies, dat hebben we zonder hoop.
Ja, want hoop zorgt ervoor dat je in beweging blijft.
Ja.
Alleen hoop is wel wat anders dan irrealistische verwachting hebben.
Ja, absoluut.
En daar zit wel ook weer een... Ja,
en hoop is ook niet dat het allemaal meteen makkelijk en zonder weerstand en halleluja zal zijn.
Nee, want het is niet ineens leuk.
Zeker niet.
Alleen, er is hoop dat het anders zal worden dan wat het nu is.
Precies.
En dat stukje anders kan ook zijn dat er volledige acceptatie komt. Niet eens berusting, maar acceptatie van... Hey, maar dit is dus hoe mijn seksualiteit zich kleurt. En ik vind seks bijvoorbeeld helemaal niet zo belangrijk. Ik hoef dat helemaal niet met mijn partner te delen. Of ik ben er helemaal oké mee dat mijn partner dat op een andere manier beleeft dan dat ik het heb. Het is natuurlijk niet zo dat een succesvolle therapie altijd betekent dat je als op een geweldig eindpunt uitkomt, in mate van dat je echt een enorm seksueel actief wezen bent. Het gaat om het vinden in ieder geval het oprecht kunnen onderzoeken: wie ben ik als seksueel wezen? Hoe kleurt dat zich? Hoe wil dat zich uiten? En daarin dan die keuzevrijheid hebben.
Ja, precies. Maar dat kan net zo geweldig zijn.
Ja, precies.
Het maakt niet uit wat er vervolgens gebeurt. Als die keuze maar vanuit die worteling in jezelf, vanuit het jezelf helemaal accepteren, waarderen, gebeurt, dan is elke keuze oké.
Ja, als die keuzevrijheid er maar is.
Ja.
En dat is misschien inderdaad wel wat er dus nu gewoon te weinig is. Die keuzevrijheid.
Ja,
we worden zo beperkt door het niet weten.
Ja, maar ook door het niet weten wat je kunt kiezen.
Ja.
Dus als je niet weet wat je kunt kiezen, dat beperkt ook al je keuzevrijheid.
Als je niet dat hele kleurenpalet in ieder geval even hebt kunnen bekijken, en dan hoef je niet dat hele kleurenpalet ook nog elke kleur te gebruiken.
Nee.
Maar kijk er eens naar.
Ja, weet het.
Weet het.
Ja.
En als je merkt, er zit iets in me wat nieuwsgierig naar is,
ja,
ga er iets mee doen.
Ja, zeker.
Onderzoek het. De volgende stelling. Het is een illusie om te denken dat we in de komende 10 jaar seksuele vrijheid voor iedereen in Nederland kunnen realiseren. Ik heb hem iets kleiner gemaakt dan wereldwijd. Nee, Nederland.
Oh, ja. Ik vrees van, ja, dat is wel een illusie, ja. Ik zou willen dat het anders was, maar dat is niet realistisch.
En waarom is het niet realistisch in jouw beleving?
Omdat er zijn blijkbaar, want dit is niet nieuw waar we het nu over hebben. Dit is al zo lang bekend. We hadden het net ook al over Shira Hyde al 50 jaar geleden met haar report. En als je kijkt, dat is dus eigenlijk bijna vrij weinig veranderd. Misschien op sommige punten zelfs is het minder geworden. Dus er zijn bepaalde krachten die dat tegenhouden. En ik vind, ja, dat is heel pijnlijk. Want de wereld zou absoluut mooier kunnen zijn dan die nu is.
Maar wat vind jij er pijnlijk aan?
Dat mensen beperkt worden.
En dan niet zozeer door zichzelf, maar door anderen.
Maar ik kan dan ook geen persoon aanwijzen. Het zijn gewoon door normen en door waarden in de maatschappij, of door mensen die dingen roeptoeteren, zonder dat ze eigenlijk daar heel een gedegen basis voor hebben. Dus iedereen papegaait elkaar ook heel erg na op seksueel gebied. Allerlei koppen in magazines worden gewoon herhaald, allerlei berichten. Ja, en de media speelt daar ook wel een hele grote rol in, vind ik. Want die zijn veelal uit op polarisatie, op zoveel mogelijk kliks te verzamelen. En dan werkt het goed als je groepen tegen elkaar zet. Of een stelling doet, een stelling poneert waarvan je weet, nou, daar gaan mensen boos of tegenin. Dus ja, ik denk de media zou hier ook een heel andere rol in kunnen innemen.
Ja, want daar was natuurlijk, wij werden aangehaald in die hele discussie rondom de Satisfyer.
Ja.
En toen waren er namelijk een aantal die zeiden van ja, dat is supergoed, supergoed. En toen kwamen wij allebei eigenlijk met, nou, dit is niet alleen maar supergoed. Want wat zegt dit over vrouwelijke seksualiteit? Wat zegt dit over hoe we met seks omgaan? Hoe we met opwinding en over en het orgasme omgaan? Wat betekent dit over de interactie van seks met een partner? Weet je, er zijn zoveel haken, ogen, aanvullingen. Vooral verschillende perspectieven.
Dat vooral.
Ja. En die moeten belicht blijven worden. Want het is niet zo dat als je dus zegt van hé, maar die Satisfyer is niet alleen maar een enorme goede uitvinding. Betekent niet dat je dus weer beperkingen oplegt aan vrouwelijke seksualiteit en de vrijheid die vrouwen maakt. Nee, we zeggen juist, het is fijn dat het er is, maar het zorgt ook voor beperkingen.
Ja. Ja, het is geen Holy Grail of zo.
Nee, zeker niet. En het hele bijzondere daaraan vond ik dus dat ik heb dus echt van een best wel heel veel vrouwen te horen gekregen. Ik ben zo blij dat er nu eindelijk een keertje werd gezegd dat die Satisfy of een andere luchtdrukvibrator niet die Holy Grail is. Want ik dacht dat ik gek was of dat er iets niet klopte bij mij omdat ik daar helemaal niks mee heb.
Nou, precies.
Ja. En dat zijn, daar zit de nuance in. Ja. Daar zit het, de enorme diversiteit. Lijven werken anders, reageren anders. Hebben andere vormen van stimulatie nodig. Ervaren seksualiteit in brede zin anders.
Ja.
Dus het is ook niet goed of fout.
Nee,
we zijn allemaal uniek in die zin.
Ja.
In de combinatie van factoren die we nodig hebben om seksualiteit te kunnen beleven.
Ja, precies. En het is niet dat wij dat zomaar uit onze duim hebben gezogen.
Nee.
Hè? Jij hebt erover gesproken, ik heb erover geschreven. Groot artikel. Dit weten wij omdat vrouwen ons dit verteld hebben. Het is niet onze eigen mening of onze eigen ervaring. Dit hebben vrouwen ons verteld allemaal. Heel veel verschillende vrouwen. En daardoor hebben wij dan ook dat genuanceerde beeld van hoe het echt zit. En ik vind dat je dat echt moet hebben. Dat beeld voor je überhaupt op een zinnige manier over seksualiteit mag uitlaten eigenlijk.
Ja, en dat je dus ook eigenlijk, en ik snap ook wel dat daar een uitdaging in zit. Hè? Want je kan natuurlijk nooit iedereen aanspreken op het moment dat je je in media ook uit over iets. Of het nou radio of tv of geschreven media is. Het is heel moeilijk om iedereen te betrekken en iedereen aan te spreken, zodat je iedereen in zijn seksualiteit ergens raakt. Maar er wordt wel heel veel gedaan waarin hele grote groepen gewoon keihard worden uitgesloten.
Ja.
Waarin heel veel mensen luisteren, horen, zien, lezen en dat die echt denken, maar dit gaat niet over mij.
Ik herken me hier zelf totaal niet in. En in plaats van dat ze dan zeggen van ja, maar dus dat klopt gewoon niet, betrekken ze het op zichzelf.
En trekken ze het in twijfel.
Ja, denken ze, oh, maar dan is er iets mis met mij.
Ja.
En dat is er zo naar aan. Maar wat ik ook heel naar vind, is dat we gewoon allemaal hetzelfde doel hebben. Dus dan zou het toch moeten gaan over, goh, vertel eens. Hè, wat maakt dat jij dit zegt? En wat is jouw achterliggende gedachten? Zo'n gesprek als wij nu hebben. In plaats van elkaar dan te gaan afvallen op bepaalde uitspraken. Voor mij is dat niet constructief en werkt dat juist seksueel genot voor vrouwen tegen. Want die zijn in verwarring gebracht.
Die denken, oh jee, wat moet ik nou?
Ja,
want de een zegt
naar wie moet ik nou luisteren?
Precies, en de vorige keer heb ik een keer iets gehoord bij diegene wat wel aansloot. Maar kennelijk moet ik dat dan misschien ook weer in twijfel gaan trekken.
Precies.
Ja.
Ja. Ja.
Dus dat is zo.
Ja.
Ja. Dus we zeggen allemaal, we willen meer aandacht voor seksualiteit. En ik denk dat waar het op neerkomt, dat er meer keuzevrijheid komt. En misschien is seksuele vrijheid, ligt daar in dat woord ook al een heleboel lading. Waardoor het voor heel veel mensen als heel groots en overweldigend overkomt. En alsof het er dus maar overal moet zijn.
Ja.
Maar het gaat dus eigenlijk over die seksuele keuzevrijheid.
In jezelf.
In jezelf. De vrijheid hebben om keuzes te maken op basis van ervaringen, verlangens, behoeftes, nieuwsgierigheden.
Ja. Maar ook vrij van oordelen.
Ja.
Vrij van schaamte. Vrij van schuld.
Ja, maar misschien zit daar dan nog wel. Dat dus inderdaad gewoon het woord seksuele vrijheid, dat te groot is. Dat mensen dan te veel denken van, oh, maar dan gaan we terug naar de jaren 70, waar iedereen maar met iedereen seks had. Maar dat is het niet.
Nee, Nee, dat is het helemaal niet. Nee, maar ja, dat zou heel goed kunnen. Dat die associaties worden opgeroepen. Maar wat ik ook heel vaak zie, is dat het dan dat er ook bij seksuele vrijheid zo'n spiritueel sausje omheen komt. Hè? Free your inner sex goddess. Dus dan gaat het weer de andere kant op. Dan wordt er op die manier weer heel veel druk op vrouwen gelegd. Van, oh jee, ik moet de seksgodin zijn. En hoe dan? En wat moet ik allemaal uit de kast trekken om dat dan te worden? Dus ook dan is het weer niet goed genoeg.
Ja. En ik denk, ja, misschien kunnen we hier nog wel wat mee. Seksuele keuzevrijheid in plaats van die seksuele vrijheid waarin alles maar moet, bijna niet eens meer mag. Nee, dat moet dan ook gelijk allemaal
gewoon,
er zijn.
Het is gewoon een nieuw keurslijf of zo. Ja.
En daarmee zet je dus weer die nieuwe norm.
Ja, want dat is er voor mannen ook niet, hè?
Want iedereen moet seksueel vrij. Nee, er zijn heel veel mannen zijn niet seksueel vrij.
Nee, maar die drukt erop, bedoel ik. Mannen worden seksueel wel ook meer met rust gelaten.
Ja.
Al die workshops die aan vrouwen worden aangeboden om...
Ja, maar dat is natuurlijk wel ook. Want het is weer vrouw eigen om daar daadwerkelijk heen te gaan. Hè? Vrouwen gaan erheen. Vraag, aanbod. Dus
ja, maar vrouwen voelen zich ook weer
voortschieten.
Dus die denken, oh, ik moet er iets mee. Ja, dus er hangt heel veel mee samen inderdaad.
Ja, maar mannen zouden daar denk ik toch wat minder gevoelig voor zijn. Want er zijn natuurlijk wel ook dingen voor mannen.
Ja.
Maar niet in diezelfde mate.
Nee, maar er zijn veel meer vrouwen die zich tekort voelen schieten dan mannen op seksueel gebied.
Ja, totdat... Ben ik niet helemaal met je eens. Want er zitten echt een heleboel mannen met de handen in het haar. Die niet weten wat ze moeten doen.
Ja, nee, dat
die
dat,
zich
dat,
heel bewust zijn van: oh ja, mijn partner is wel klaargekomen, denk ik.
Ja.
Ik denk dat ze het wel lekker vindt, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik allemaal doe.
Ja, maar de vraag is: geven ze dat toe dat ze zich tekort voelen schieten of niet?
Nou, maar ja, dat of je het toegeeft of niet aan de buitenwereld,
precies,
doet natuurlijk niks af aan het gevoel wat zij zelf hebben.
Nee, dat klopt. Nee, maar ik bedoel dat speelt wel mee in of je dan
in de vraag en het aanbod wat
precies
vervolgens gegenereerd wordt.
Precies. Ja, op welke knopjes duw je dan? Ja.
Interessant. Nee, ik weet helemaal niet of dit voor de luisteraar interessant is. Maar bij mij gaan er nu allemaal dingetjes gaan draaien intern. Leuk. Hey, de volgende stelling. Om het seksueel genot te vergroten bij mensen, moeten ze veel meer weten over hoe veelzijdig seksualiteit zich kan kleuren.
Ja, zeker.
Ja, die hebben natuurlijk net ook al eigenlijk een beetje benoemd.
Ja, want... Maar dat komt ook vanuit die beeldvorming weer, hè, die iedereen krijgt van jongs af aan in films, in opvoeding, in magazines, in porno, in gesprekken met vrienden. Het is zo'n eenzijdig beeld, want het gaat, hè, wat ik al zei, het gaat om een ervaring en om een beleving. En als je het zo ziet of ervaart, dan is elke keer anders. Dan is het oneindig, want je vormt het elke keer weer opnieuw.
In de energie, in de interactie met jezelf en met de ander.
Ja, in alles.
Ja, ik zie nu even voor me hoe je hebt toch zeg maar de basiskleuren gewoon groen, geel. Of ik weet niet eens of groen een basiskleur is trouwens. Rood, geel, blauw. En ik denk dus dat heel veel mensen die groeien dus eigenlijk op met dat aan opties. Terwijl je hebt van bruinzeel heb je van die kleuren.
Ja,
precies, je hebt van die waaiers. Je hebt van die kleurendozen met wel 50 verschillende kleuren.
Ja, dat als je een kleur moet uitkiezen, dat je denkt, oh,
wat moet ik doen?
Waar
al
begin
die
ik
kleuren?
Nou? Ja.
Misschien is dat ook wel, zeg maar, voor mensen ook wel een soort van... Want in de seks werken van die, hoe noem je dat ook weer? Van die beeldvormingen. Als je iets benoemt...
Metafoor.
Precies dat, van die metaforen. Als je in metaforen spreekt, dat is voor mensen heel vaak heel herkenbaar. Dat je, ik zeg altijd van, ja, weet je, als je partner niet kan zwemmen, dan neem je het je partner niet kwalijk als die uit een land komt waar ze nooit hebben leren zwemmen.
Ja.
Maar op de een of andere manier, als onze partner geen zin in seks heeft, dan nemen we onze partner dat wel vaak kwalijk. We zullen het misschien niet heel hard zeggen, maar we voelen wel gevoelens van onvrede en er niet blij mee zijn en denken, ja, doe er dan wat mee. Terwijl je kan het iemand eigenlijk ook niet kwalijk nemen als die dat nooit heeft meegekregen.
Als hij dat hele palet nooit heeft gezien.
Als hij dat hele palet nooit heeft gezien.
Nee, dus dat niet. Nee.
Wij moeten gewoon mensen dus gaan leren, maar ook al vanaf jongs af aan.
Ja.
Van ja, maar je hebt dus niet alleen die basiskleuren.
Nee. Nee, en maar dan wel ook vertellen dat bij dat palet, die van wat moet ik, dat hoort erbij. Bij seksuele vrijheid hoort angst. Dus we kunnen er niet...
Dat kunnen ook, verdragen.
Het gaat altijd om angst kunnen verdragen. Kunnen leven, kunnen genieten, kunnen liefhebben, kunnen...
Voelen.
Kunnen voelen draait om angst kunnen verdragen. Dus het is niet, hier heb je seksuele vrijheid en veel plezier ermee. Want het geeft ook angst. Van ja, wat moet ik ermee? Wanneer doe ik het goed? Wanneer haal ik er alles uit wat erin zit? En om die angsten te kunnen verdragen, dat zullen we ook moeten meegeven dan.
Ja, en heel veel mensen die willen dat helemaal niet verdragen. En ik kan me voorstellen dat als je hoort, jeetje, angsten, dat klinkt heel groot. Maar een vorm van onzekerheid, van niet weten, dat zijn vormen van angst. Dat wordt emotioneel gezien, dat natuurlijk daaronder gekaderd.
Ja.
Maar dat kunnen verdragen, dat hoort er inderdaad bij. En wat heel veel mensen vervolgens doen, omdat ze dus... Want als je die onzekerheid of dat stukje angst ervaart, betekent het niet dat je dus zal falen. Betekent niet dat het niet fijn zal zijn. Dat betekent het allemaal
omdat
niet.
Het goed
betekent
niet goed
vooral
is.
Dat je het niet weet.
Precies.
Dat het niet weten zit daar heel erg in.
Ja.
En dan vervolgens maken heel vaak de mensen de keuze, dan doe ik het maar niet.
Ja.
En gaan ze het dus niet aan. En blijven ze dus weer bij die basiskleuren.
Ja.
Die ze kennen, die ze hebben meegekregen, waarvan ze weten, nou, dan speel ik het in ieder geval op safe. Maar waar niet dat lekkere genieten zit. Waar niet die echte opwinding zit.
En ook niet die vrijheid.
Nee.
Nee. Maar dat komt ook door het beeld dat wij meekrijgen. Hè? Seks moet altijd maar genot, happy de peppy, heerlijk zijn. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet.
En wat we vervolgens onszelf blijven vertellen.
Ja.
Want daar zit wel ook een ding. Hè? We externaliseren het heel vaak. Van ja, maar dit is het beeld wat we vanuit de maatschappij meekrijgen. Ja, maar het is ook het beeld wat heel veel mensen voor zichzelf in stand houden.
Zeker, zeker.
En daar mag ook echt wel wat lef getoond worden door mensen zelf. Die zeggen, ja, dag.
Ja.
Hoezo laat ik me opleggen wat de maatschappij... Hoezo maak ik op allerlei vlakken maak ik andere keuzes?
Ja.
En ga ik me hier een beetje conformeren naar wat de maatschappelijke norm zou zijn? Terwijl niemand ziet wat ik in mijn bed doe.
Ja, ja, omdat daar ook zelfkennis cruciaal is. En die zelfkennis die op seksueel gebied die ontbreekt gewoon bij heel veel mensen.
Ja, en als er dan... Je kan natuurlijk dan er nog voor kiezen om kennis heel bewust op te doen... Je kan erover lezen, je kan erover luisteren. Maar dat moet zich ook vervolgens in ervaringen uiten.
Altijd. Essentiële veranderingen komen van iets anders gaan doen dan je het voorheen deed.
Ja, en dat is natuurlijk met seks wel een beetje anders. Want als het gaat over sporten, dan kan je vrij makkelijk iets anders gaan proberen. Als het gaat over seks, zit daar dus ook weer een boel onzekerheid. Een boel het onbekende. Het niet weten hoe je bedpartner gaat reageren. Of jij überhaupt een bedpartner tot je beschikking hebt. Dus daar zit natuurlijk wel... je hebt te maken met een ander. En in die interactie met die ander maakt het soms dus wel lastiger om als vanzelfsprekend andere ervaringen op te doen.
Ja, ja, maar het maakt het dan wel in die interactie wel veel makkelijker als je weet van jezelf wat je eigen kleurenpalet is.
Ja, maar die moet je dus wel dan al hebben kunnen
ontwikkelen
en ontdekken.
Daarom is dat
ontdekken.
De eerste stap.
Ja.
Ja.
En die worden natuurlijk eigenlijk pas bestendigd. Want je kan ergens over lezen. Je kan een bepaalde fantasie hebben. Maar dan kan het natuurlijk altijd zijn dat als je die in de werkelijkheid gaat uitproberen, dat je dan ineens denkt, is het toch net niet. Dus als er dus bepaalde, als je die kleuren wat aan het ontdekken bent, is het natuurlijk wel belangrijk dat je dus ook echt die ervaringen opdoet om die kleuren te bevestigen en te bekrachtigen. En dat jij dus echt het gevoel krijgt, hé, maar ik kan dit, ik mag dit. En dan kan het natuurlijk altijd zo zijn dat er een partner is, bedpartner is, hoeft geen romantische partner te zijn, maar bedpartner die op dat moment een soort van, hé, wat doe je nou? Of wat wil je nou? Maar daardoor hoef je je niet gelijk uit het veld te laten slaan. Want dat mag nog steeds jouw kleur zijn. Het kan zijn dat de ander die kleur nog niet tegengekomen is op zijn palet.
Ja.
Maar dat zegt niks over of jij wel of niet plezier mag ervaren aan die kleur.
Nee, dat zegt iets over die ander.
Ja.
Maar
daar hoef je nog steeds niks van te vinden.
Nee, nee, en je zeker niet afgewezen te voelen of tekortschieten. En dat is wat wel heel vaak gebeurt.
Ja, en als we geconfronteerd worden met iets wat we niet kennen, zijn we vaak ook geneigd om in de weerstand te gaan.
Ja.
Dus ook op heel minuscuul niveau dat we wegkijken of dat we lachen of dat we een beetje verschrikt kijken. Dus
ja.
Dan willen we de ander niet eens afwijzen of dan willen we niet eens expliciet een oordeel uiten. Maar dan kan dat op dat hele kleine minuscule niveau kan dat wel al zichtbaar worden.
Ja. Ja, want ik denk dat ook heel veel sekspartners en ook liefdespartners ook heel graag aan de ene kant willen dat ze hetzelfde zijn. Hè? Dat het allemaal dan in hun beeld gaat het dan allemaal smooth, zonder conflicten en wel super saai natuurlijk, maar dat vergeten ze even. Dus als dan iemand aangeeft dat hij iets, een van de twee aangeeft dat hij iets anders wil, is dat ook een soort bedreiging meteen van wat ze samen hebben. Zo ervaren ze dat dan in plaats van een kans om te kijken van goh.
Kunnen we groeien?
Ja, en ook wat betekent het voor jou om meer kennis over de ander te krijgen, meer begrip en inderdaad samen te ontwikkelen en te groeien daarin.
Ja, en dat samen ontwikkelen en groeien betekent dus niet dat je per definitie dezelfde dingen moet ontwikkelen, dezelfde verlangens, dezelfde behoeftes
dat kan
en
niet
dat
eens.
Soort dingen. Nee, dat kan niet. Dat is een illusie en dat is denk ik ook iets waar mensen van af moeten. Het hele idee dat twee partners seksueel gewoon hetzelfde zijn.
Ja.
Dat is onzin.
Ja, dat ben je op alle andere gebieden ook niet.
Nee.
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 Nee. Nee. Maar dan komt het aan op communicatie. En dat vinden heel veel mensen heel lastig. Mm-hmm. Open, eerlijk, vrij met elkaar spreken over seks in een liefdesrelatie.
Ja, want daar is het gebrek aan woorden. Daar is het gebrek aan ervaringen. Daar is het gebrek aan hoe uit je dingen. Vaak ook een gebrek aan... Toch op dit stukje, en dat hoeft niks over de relatie te zeggen, het stukje vertrouwen.
Emotionele veiligheid.
Nou ja, dat emotionele veiligheid. En dat zegt dus dan, en heel veel mensen zeggen, ja, maar wij zijn heel goed samen. Ja, maar seks is op de een of andere manier zo.
Ik hoor dat ook zo
fragiel.
Vaak. We kunnen overal over praten, maar
behalve seks.
Over seks. Terwijl ik zeg, maar je kunt pas open en vrij zijn in de seks die je hebt, als je er open en vrij samen over kunt spreken.
Ja. Dat is eigenlijk heel gek, hè?
Ja, maar dat is ook weer het beeld. Je moet elkaar aanvoelen, daar moet je toch niet over praten.
Nee,
zeker niet tijdens seks. Eeuw, wat een passiekiller hoor je dan. En ik denk, je zult daar, om het te kunnen veranderen, moet dat juist wel.
Ja, ik hoor jou hier zeggen passie. Denk jij dat, want ik vind dat wel interessant als mensen dan zeggen, ja, maar we willen de passie terug. Nou,
ja.
Dan komt in eerste instantie, oké, maar wat is dan passie?
Ja.
Is er passie geweest?
Ja.
Echte passie? Denk jij dat het realistisch is dat mensen op zoek zijn naar passie?
Ja,
of is dat weer het gebrek aan woorden, aan taal, waardoor ze een woord als passie in context met seks gebruiken?
Ja, want ik gebruik het zelf nooit. Ik weet zelf, als iemand dat tegen mij zegt, denk ik altijd, goh, wat bedoel je er dan mee? Wat bedoelen wij in de maatschappij ermee? Is het heel veel? Ik denk dat het beeld erbij is. Wat ik dan hoor, Alice, we rukken elkaar de kleren van het lijf voor een stomende sekspartij.
Ja, of we zien elkaar en we staan helemaal in vuur en vlam.
Ja, we willen elkaar meteen.
Ja.
Ja, ja. Is dat passie? Ja. Is dat het summum van seks in een relatie? Voor mij gaat het over vanuit welke basis vindt die seks plaats? Is er dus. Is er een veilige verbinding? En is er. Kun je liefde en lust verenigen in je relatie? Want dat is wat er toch heel vaak misgaat.
Ja, en dan dat is dan in relaties.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen dat als je echt, wat mensen dan zien als passie, dus dat echt dat voelen in hun hele lijf, in hun hoofd, dat ze zich seksueel aangetrokken voelen tot de ander, dat ze seks willen hebben, dat ze die opwinding, dat allemaal klopt. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens als je geen vaste relatiepartner hebt. Maar
zeker.
Ik denk dat daar een element wel van is echt. Kunnen voelen, echt dat loslaten, je helemaal kunnen overgeven. En als je alleen al voelen, loslaten, overgeven, loslaten is niet helemaal hetzelfde als overgeven,
nee.
Maar kan absoluut wel aan
voorwaarde.
Precies. Ja. Als je alleen al eventjes tot die drie punten neemt, er zijn natuurlijk heel veel mensen die kunnen dat helemaal niet.
Die kunnen niet eens iets met die woorden.
Nee joh, die snappen niet eens wat het is.
Nee.
Dus nee. Hoe kan je dan van jezelf verwachten dat je die passie gaat voelen?
Ja. Ja, klopt. Ja, dat kan ook niet.
En daarin vind ik dus die nuance zo verschrikkelijk belangrijk.
Ja.
En dat mensen dus ook leren op andere manieren ernaar te kijken. Naar zichzelf, naar de ander. Het gesprek te voeren. Andere woorden te gebruiken. Want we blijven maar op die lust en op die passie hangen.
Ja. Ja.
Dat is natuurlijk helemaal niet waar seks over gaat.
Nee, dan moeten voorwaarden zijn. Wil dat er kunnen zijn. En, ja. En die voorwaarden die zijn er vaak gewoon niet.
Nee. En dan heb ik de laatste stelling. En die haakt hier ergens wel een beetje op aan. Want men moet genoegen leren nemen met good enough sex.
Poeh. Good enough sex. Ja, dat vind ik lastig. Als je daarmee bedoelt. Ik vind wel, goed is goed genoeg. Dus, mm-hmm. dus, maar eigenlijk vind ik nog meer. Want goed is toch weer een soort van oordeel. Want dan kan er ook een fout zijn. Het is zoals het is. Het is zoals jij het wilt. Het is zoals jij het vormgeeft. En je bent aan niemand rekenschap daarover schuldig. Alleen aan jezelf. Dus in die zin. Gaat het erom tevreden te zijn met hoe je het zelf doet. Dat is het enige wat telt. En daar hoort ook bij dat je inderdaad niet steeds maar streeft naar beter. Wat dat dan ook mag zijn. Of meer. Want dat is toch vaak weer gerelateerd aan een bepaald beeld in je hoofd. Of een overtuiging. Of een onzekerheid. Dus voor mij gaat het erom dat je helemaal senang bent met jezelf op dat gebied.
Ja. Want je kan hem inderdaad vanuit twee kanten bekijken. Enerzijds precies wat je zegt. Maar soms goed is gewoon goed genoeg. Het hoeft niet altijd beter. Het hoeft niet altijd anders. Goed genoeg is gewoon goed. Maar ik denk dat ook heel veel mensen genoegen nemen met seks die in principe gewoon prima is.
Ja, ja. Mm-hmm.
Hè? Net genoeg opwinding om ja. erectie te krijgen.
Ja.
Orgasme te krijgen. Het idee te hebben. We hebben samen gevreeën.
Ja.
Check.
Ja.
Kan nu weer van het lijstje af deze week.
Ja. Ja, absoluut. Die verhalen hoor ik heel vaak.
Ja. Als we vanaf dat perspectief kijken. Want ik vind het heel waardevol hoor, wat je net zei over de. Het is soms is het ook gewoon goed. En het hoeft niet altijd beter. En het hoeft niet altijd anders. Weet je? En als het is. Als jij vanuit die seksuele keuzevrijheid. De keuze hebt kunnen maken. Om op seks die gewoon goed is. Gewoon fijn. Dan is dat goed genoeg.
Ja.
Meer dan goed genoeg.
Zeker.
Maar dan gaan we vanaf de andere kant kijken.
Ja.
Het genoegen nemen met seks die. Nou ja, goed genoeg is. Om in ieder geval te kunnen zeggen, we hebben weer seks gehad.
Ja. Nee.
Nee? Nee, wat?
Nee, dat vind ik geen motivatie voor seks. Dan hebben we het maar weer gehad. Ik zie het als enige motivatie om seks te hebben is ernaar verlangen. He, dus en het dan ook alleen maar doen zolang je ervan geniet. Dus niet vanuit een bepaald moeten of vanuit een bepaald riedeltje of vanuit een bepaalde gedachte van oh, hij is er nog niet of ik ben nog niet dit of dat is nog niet gebeurd. Dus dan ben je daarmee weg van je beleving en je ervaring en dan doe je jezelf denk ik heel erg tekort daarin.
Ja, en als je dan die twee naast elkaar neerlegt van seks hebben, omdat je denkt, nou, dan hebben we weer voldaan aan onze verwachtingen ten aanzien van onszelf of elkaar of de relatie. En het hebben van seks vanuit er echt naar verlangen.
Mm-hmm.
Wat denk jij dat in eerste instantie voor het gros van de mensen de motivatie is?
Ja, de eerste.
Ja, hè?
Ja.
Want het hoort erbij.
Ja, het liefst 2 keer in de week natuurlijk.
Mijn partner, wat absoluut niet realistisch is. Hè?
Nou, absoluut niet.
Nee, mijn partner die dit wil. Dat het moet. Het maatschappelijk idee. Dit hoort nou eenmaal bij een relatie.
Ja.
Terwijl wat je eigenlijk wil, is dat laatste.
Ja.
Is vanuit het verlangen.
Vanuit het verlangen, ja. Maar sowieso inderdaad voor je motivatie, maar ook hoe je het vormgeeft. Als jij je vastlegt in een bepaalde volgorde van dingen die moeten gebeuren, is dat ook beperkend. Want het is een
organisch iets.
Het
dat
kan
moet
alle
groeien.
Kanten op. Ja, maar het kan ook pauzeren en weer verder gaan. Ja, of op een willekeurig moment stoppen en denken, nou, dit was het.
En het was ook heerlijk. Ja, en, ja.
Het is gewoon iets. Het is een ontmoeting tussen 2 of meer, of weet ik veel wat, mensen. Het is een ontmoeting. De mensen die gelijkwaardig zijn en die samen hebben besloten, we gaan er iets leuks van maken. En hoe we dat vormgeven, dat zien we wel. Wel
gaandeweg.
Ja, wel in afstemming met elkaar, in aanvoelen, in samenspel, in nabijheid. Maar wel, we zien het wel. En wanneer een van de 2 zoiets heeft van, nou, was leuk geweest.
Dan mag diegene dat ook aangeven.
Ja, zeker. En dan kijk je, oké. Welke kant gaan we dan op? Wat is er nu nodig? Of is het echt klaar?
Ja. Ja. Nou, en ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is. Dat mensen die beginnen dan met vrijen. En daar zit eigenlijk altijd een beetje een script in. En zeker als je wat langer bij elkaar bent. Maar dat denk dat al vrij snel gaat. Zit er een bepaald patroon in.
Ja.
Van begin tot eind.
Ja.
Terwijl dat betekent dus dat je eigenlijk ook al elke keer een beetje aan het anticiperen bent op wat er gaat komen. Waardoor, als je kan anticiperen op wat er gaat komen, reageert je lijf ook al anders. Terwijl als je gewoon inderdaad samen afspreekt, dat is dan wel iets wat je mag afspreken. We zien wel hoe het loopt. En de ene keer zullen we misschien een heerlijke uitgebreide vrijpartij hebben. En de andere moment zal misschien de een wat meer opgewonden zijn dan de ander. Of zullen we behoefte hebben aan een heerlijke zoenpartij. En is het daarna genoeg? Maar laten we gewoon kijken wat we op dat moment willen en voelen.
Ja.
Dat dan dus eigenlijk de kwaliteit van al die momenten die je hebt, ook al zijn het misschien niet 2 keer in de week van begin tot eind vrijpartijen, waarschijnlijk is de kwaliteit daarvan veel prettiger.
Ja, ja, maar begin en eind bestaan dan al niet.
Nee, en het is veel oprechter. Het is veel meer passend bij datgene wat jij op dat moment, waar je behoefte aan hebt.
Voelt, ja.
Maar absoluut geen genoegen nemen met goed genoegen seks, omdat dat nu eenmaal is wat er is.
Nee. Nee, dat is zonde.
Ja, als je het doet, ga dan dat kleurenpalet onderzoeken.
Je geniet er dan van.
Ja. Gun het jezelf.
Probeer dat in ieder geval. Hè? Het is niet zo, het moet ook geen norm zijn. Anders wordt het ook weer een dogma van je moet ervan genieten.
En wat is dan genieten?
Nou, want precies.
Genieten kan hem ook zijn in van, ik vind het heerlijk als mijn partner gewoon, of nee, mijn bedpartner, gewoon lekker met zijn hand over mijn lijf heen streelt. En dat hoeft helemaal geen opwinding te zijn. Dat hoeft helemaal geen orgasme te zijn. Maar dat kan natuurlijk ook een vorm van genieten zijn.
Nou, zeker. Die is super belangrijk. Hè? Die lichamelijke intimiteit zonder dat er iets seksueels wordt verwacht of gedacht of gehoopt. Dat je gewoon ook lichamelijk elkaar nabij kunt zijn, is zo belangrijk in een relatie.
Ja.
Dat is zo'n belangrijke intimiteit, die geborgenheid, die troost, die liefde die daarin zit.
Ja, en dat mag je ook vragen, hè?
Ja, zeker.
Want daar zit natuurlijk ook, want heel veel mensen die gaan dat dan niet aan, omdat ze bang zijn voor wat er dan daarna kan komen. Terwijl als je inderdaad gewoon tegen je partner zegt, hey, ik wil heel graag dat je gewoon even mijn lijf streelt. Ik wil je lichaam tegen mijn lichaam aanvoelen zonder dat we gelijk seks gaan hebben.
Ja.
Nou, dat is super, super fijn en duidelijk ook voor de ander.
Ja, ja. Of zelfs, en ik wil geen seks hebben. Ja. Hè? Dat je het gewoon op slot zet. Want dan is er ook geen, dan kun je echt helemaal richten op die aanraking.
Op dat voelen.
Die sensaties.
Op dat zijn.
Ja.
Met als bijkomend risico dat je ineens die opwinding wel gaat voelen.
Maar dan hoef je er niks mee te doen.
Dan hoef je er helemaal niks aan
te doen. Daar kun je ook gewoon lekker van genieten.
Precies. Oh, heerlijk. Heerlijk. Hey, Elise, we gaan hem afronden. Dank je wel dat je hier wilde komen en met mij dit gesprek wilde voeren. En wil je als luisteraar meer weten over Elise, dan kan je haar vinden via haar praktijk in verbinding. En natuurlijk ook in haar boek Wellust kan je van alles lezen. Dank je wel.
Graag gedaan, Inke.
En lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.